Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we een schriftlezing en psalmen voor deze morgen noemen. We lezen Matteüs 28, vers 1 tot 10. Matteüs 28, vers 1 tot en met 10. We zingen psalm 21, vers 1 en 4. Psalm 63, vers 1 en 2. Psalm 16, vers 6. En psalm 118, vers 11. We lezen Matteüs 28, vers 1 tot 10. En we zingen psalm 21, vers 1 en 4. Psalm 63, vers 1 en 2. Psalm 16, vers 6. En psalm 118, vers 11. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting. Sta ook in het morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen. De werken zijn er van den. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt die bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij van Psalm 21, het eerste en het vierde vers. Psalm 21, vers 1. O Heere, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Uw heil zweeft hem voor de ogen. En met wat blijde zielenvreugd zal hij door al uw dank verrukt ten rijen gaan. En het vierde, hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. Het eerste en vierde van Psalm 21. gemeente vindt u in Matteüs 28. Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, en daarvan het 28ste, het laatste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Matteüs 28, 1 tot en met 10, voorafgegaan door de lezing van de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En laat na den Sabbatdag, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit den hemel, kwam toe en wentelde den steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding werd gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordde, zeide tot de vrouwen: Vrees gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft: Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komen, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen, boodschapt mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. Grote moeder van ons voor het heilige hand gezien des Heer in een gemeenschappelijk gebed. Zo hebt gij ook nog de afgelopen nacht over ons gewaakt. En gij hebt ons ook deze dag nog willen schenken. Deze dag, dan wordt er gevraagd, waarom is deze dag anders dan de andere dagen? En dan mag het gezegd worden in de gezinnen, dit is de dag der dagen. Dit is de dag die daardoor wordt gekenmerkt dat de Vader het offer van de Zoon openlijk heeft aanvaard. Dit is de roem der dagen. Dit is de dag van de opstanding uit de doden. Dat betekent, heren, dat wat in het paradijs is teweeggebracht, waardoor de zonde, de dood is gekomen, dit nu voor uw kerk ongedaan wordt gemaakt. De dood verslonden tot overwinning, zodat een kerk het mag uitroepen, dood waar is dan uw prikkel en hel, waar is uw overwinning? Heren, deze dag daarom bijzonder in het gedenken van dat grote heilsfeit dat door het offer de Vader is bevredigd geworden. En daar is de kerk eeuwig goed mee. De kerk. Heren, wat is dat? Is dat dat gebouw waar we ook vanmorgen samen zijn? Is het dat genootschap waar we lid van mogen wezen? Dat alle eeuwen door er geweest is. Ook als kind hebben we het geleerd. Nee, dat is met een hoofdletter. Dat betekent zoveel toch dat het uw kerk is. Dat het uw eigendom is. Dat dat nu door u gekocht is duur. Onuitsprekelijk duur. De prijs is niet uit te zeggen. Voor die kerk betaalt en die kerk hoewel niets gedaan. Net als de vrouwen destijds schoon niet uitgetogen. Toch de buit te mogen ontvangen. En met de buit naar huis. Want dat is de buit, dat is huis. Ontvangen in uw huis. Ontvangen in God drieënig. En thuiskomen mogen ontvangen. Heren, dat is de kerk. En dan komt ook vanmorgen de vraag, hoor ik daar ook bij. Heren, we zetten onszelf er zo gemakkelijk bij. Maar uw waardevolk moet zich er meestal buiten zetten. Omdat alles in het leven van het tegendeel getuigt. Dan zou het voor een ander nog wel kunnen. Dat kunnen ze zo nog wel eens bekijken, maar voor zichzelf is er niks. Of u moet weer overkomen. Oh, dan krijgen ze weer geloof dat het toch waar is. Zou het ook zo nog eens paars mogen zijn? Ach, dan mogen we gedenken vanmorgen. En laat het ook gebeuren mogen. Dat dit waarlijk is geschied. Wat de kerk alle eeuwen door heeft gezegd. Hij is waarlijk opgestaan. Zo op die eerste Pinksterdag ook is. Pasdag ook is gezegd door uw kerk daar in Jeruzalem. Waarlijk opgestaan. Heren, maar ook dat er een vraag mag zijn. Hoe krijg ik nou deel aan die opstanding? Eenmaal tot eeuwige vreugde. En ook voor hen als derde. Die toch in het leven niet onbekend zijn gebleven. Met uw genadewerk. Bij vernieuwing dat nog weer eens mogen weten. Opdat het weer mag zijn delen in die vrucht. Die gij verworven hebt voor uw kerk. De Heer is waarlijk opgestaan. Ach, en daarom kan er ook een kerk opstaan. Uit de doden. En als dat waar wordt, dan moet die kerk ook weer neergaan in het stof, in de aanbidding. Heere, dat is toch het werk. En wilt u dat ook vanmorgen onder ons niet alleen laten prediken, maar ook laten geschieden. Want er moet wel wat gebeuren. Met de kinderen, de kerk en de ouders van die kinderen en de oudsten die thuis meeluisteren of door ziekte het gebrek verhinderd zijn hier met onze vergaderen. Met een ieder van ons moet wat gebeuren. Is dat niet de waarachtige bekering, een opstanding uit de doden? Dan gaat er ook daar nog eens een keer een prediking van uit. Wat er niet alleen toen is gebeurd. In dat heilsordelijke en heilshistorische. Maar wat ook persoonlijk vandaag nog met ieder van ons moet gebeuren. Opstaan uit de doden. Heer, bedankt dat we hier nog in alle rust mogen samenkomen. In een wereld die vol onrust is. Waar alles toch getuigt dat het naar het einde gaat. Maar u gaat nog door met uw kerkvergaderend werk. Mag het ook onder ons nog zijn. Heren, dat ook hier niet alleen mag worden gehoord in dit kerkgebouw, maar ook mag worden gezien wat dat is. Niet alleen verkondigd dat wij allen van nieuws geboren moeten worden. En waarom dat moet gebeuren, hoe alleen dat zal geschieden, maar dat het ook zichtbaar mag worden in de gezinnen, in de gemeente. Wat dat nou is, dat anderen die het nou niet hebben gehoord, toch kunnen zien. Daar is met die man wat gebeurd. En die vrouw die heeft wel wat ik mis. En dat kind, dat is nou echt gelukkig. Heren, daar zou er nog een stille prediking uitgaan van het leven der gemeente. Zoudt ge zo nog willen werken en uw wandelingen onder ons willen houden. Wilt u ons gedenken zoals we hier ook vanmorgen zijn samengekomen, heren. Nou kent u ieders hart en leven, de omstandigheden van hen die hier nog mogen zijn, ook die verhinderd zijn. Wil ook hen gedenken, ons samengeven, nog eens voedsel uit uw hand op weg en reis naar die grote eeuwigheid. Maar ook in alle omstandigheden waarin wij verkeren, nog eens wat verlichting willen geven. Als het er ook zijn onder ons die het uit moeten zuchten, heren. Het is niet te dragen. Het is alles te zwaar. Wilt u dan nog geven ondersteuning in het verborgene? Geven nog ook dat de ziel mag weten dat u ervan af weet. Heren, en zo nog in alle opzichten voor een ieder van ons willen zijn een God voor de eeuwigheid en een God voor de tijd. Wilt u dat hier doen? Wilt u dat doen over het rond der aarde? Wilt u dat bijzonder ook doen daar waar deze morgen uw woord mag worden verkondigd? Wil al uw getrouw gemaakte dienstknechten daarin nog eens geven gemakkelijkheid in staan en spreken. Staan en spreken. Te staan waar ze niet kunnen staan. En spreken waar eigenlijk alleen gezwegen zou moeten worden ziende op de eigen dodigheid. Heren, maar als u geeft, dan staan ze. En dan spreken ze omdat u staat voor uw kerk. En omdat u nog doorspreekt. En blijft spreken tot de jongste dag. Laat u met God verzoenen. Gedenk het volk Israël. Gedenk de heidenwereld. Gedenk ook ons arme volk, onze overheid. Gedenk deze gemeente. Heere, u weet ervan, wat is nu de grootste nood, hier ook in Vriezenveen, dat we nog zo rustig onbekeerd kunnen zijn. Dat we zo te midden van de nood nog doorslapen. En dat we misschien met ons verstand nog wel eens wat kunnen zeggen. Maar de zaken ons nog zo vreemd zijn. Heer, die nood, maar er is een nood die nog groter is. Ja toch, waar nou een ziel denkt dat hij er iets van kent. Maar het is niet voldoende. Het is niet waar. We kunnen ermee voor u niet bestaan. Heren, zorgeloos te zijn, dat is vreselijk. Maar nu te denken, een van dat volk te wezen en straks te moeten horen, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend, dat is toch wel het allerverschrikkelijkste. Gedenk ons dan, heren, in die nood. Heb dank dat we hier nog mogen zijn. Dat we hier ook na lange tijd voor het eerst weer mogen komen. Dat u nog goed bent geweest, heren. Dat u nog een gang hebt gegeven om hier bij vernieuwing onder het woord te mogen zijn. Wilt u bijzonder ook hen gedenken die hier ook, als het goed is, met verwondering zitten. Toch weer samen naar de kerk. En dat alles, heren, mogen wij u vragen. Niet omdat er in ons iets is waarom u dat zou moeten doen en moeten schenken en moeten laten. Maar omdat er nou in u zoveel is. Dat het nog kan wat bekeerd worden. Omdat het uit u kan. Omdat u het in uzelf vindt en uit uzelf neemt. Waardoor er nog een volk zalig kan worden. En waardoor er nog uitkomsten kunnen zijn. Zelfs tegen de dood. Verheerlijk dan ook vanmorgen uzelf in ons midden. Tot roem van vrije genade. Om Jezus willen. Amen. We zouden vanmorgen, geliefde, willen stilstaan bij vers 6a en 7a van Matteüs 28, het u voorgelezen schriftgedeelte, de versen 6a en 7a, waar de engel die gezeten is op de grafsteen spreekt tot de vrouwen die daar voor hem staan. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. En gaat haastelijk heen. Dat is de prediking van de engel op de grafsteen. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Gaat haastelijk heen. Dat is een prediking. Zo wordt het ons ook wel eens voorgesteld. Een prediking vanaf de grafsteen, dan is de grafsteen als het ware een preekstoel, hè, van waaraf gesproken wordt tot dat gehoor. Die vrouwen daar in de vroege morgen van de eerste paasdag. Dat zouden we ook boven de prediking willen uitschrijven. Prediking vanaf de grafsteen. Prediking vanaf de grafsteen. En die prediking geschiet door de engel. En die prediking, ja, die bevat nou de drie stukken. Drie stukken. Welke drie stukken? Dat kunt ge lezen in zondag 1 van de Heidelbergse catechismus. Welke drie stukken gekend moeten worden, die worden hier gepreekt. Worden hier gepreekt. Dus prediking vanaf de grafsteen. En daarin beluisteren wij een drietal gedachten. Hoe groot mijn zonde, hoe groot mijn ellende is. Maar ook hoe ik van die ellende verlost word. En hoe ik voor die verlossing God dankbaar zal zijn. Prediking vanaf de grafsteen. Drie gedachten. Ellende, verlossing en dankbaarheid. We wilden nog met elkaar zingen uit Psalm 63. Eerste en tweede vers, Psalm 63. Het eerste, o God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Zo ras wij het morgenlicht ontvangen, wij het krieken van de dageraad. O Heer, mijn ziel en lichaam heiligen. En dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. En een tweede, ik heb u volwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijk eer alom, want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de eer geven. Psalm 63, 1 en 2.
Thank you.
gemeente, prediking vanaf de grafsteen. Zondagmorgen vroeg reppen zich de voeten van een aantal vrouwen naar de hof van Jozef van Arimathea. Daar in die hof is aan het einde van de vrijdagmiddag, voor het begin van de Sabbat, door Jozef van Arimathea met Nicodemus het lichaam van de Heer Jezus Christus begraven. In linnen met specerijen gewikkeld, gelegd in de grafspelonk, daar in de hof van Jozef. Daarop is gevolgd een zaterdag stil. Zo stil als het graf. Dan zondag. Vrouwen, waaronder Salome, Johanna en de twee Maria's. Vrouwen op weg naar het graf om met specerijen dit lichaam feitelijk nog eens te zalven. Het zijn missende, onwetende, vrezende, maar ook door de liefde voortgedreven vrouwen. Missende. Ze missen Christus. En die te missen, dat is de dood. Onwetend. Want ze weten niet hoe het nu allemaal verder moet. Ook niet met die steen die voor die grafspelonk is gewenteld. Het zegel dat erop is aangebracht. De bewakers die erbij zijn gesteld. Onwetend. Vrezend. Vrezende. Niet alleen hoe dit verder moet deze morgen met die zalving. Maar hoe het verder moet in dit leven. Want dit is geen leven. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zinsverderf. Bevreesd. Met alles wat er gebeurd is nog verloren te gaan. Maar door de liefde voortgedreven. Toch te moeten. Het niet te kunnen laten om toch nog vanuit de liefde te betonen aan hem. Die tot het einde de zijne heeft lief gehad. Zo spoelen zij zich voort. Om te leren dat het altijd waar is. Dat voor Gods kinderen het van stap tot stap opgelost wordt. Kijk maar. Terwijl ze zo op weg zijn naar die hof van Jozef. Gebeurt het een grote aardbeving. Engelen dalen van de hemel neer. Eén ervan neemt de grafsteen weg en zet zich daarop neder. Anderen gaan het graf in. Dan gebeurt het allergrootste wonder. Dat Christus Jezus, de Godsmens, die naar zijn menselijke natuur is gestorven, want God kan niet sterven, opgewekt wordt. Opgewekt wordt door de Vader. En dan opstaat en uitgaat het leven weer in. Maar anders, met een verheerlijkt lichaam nu. Aardbeving, engelen die nederdalen, graf zijn weggenomen, Christus opgestaan en de bewakers. Verschrikt door die aardbeving en door die engelen die zijn gekomen, zijn als doden gevlucht. En dan komen die vrouwen daar aan. Geen bewaking meer, opgelost. De steen weggenomen, opgelost. En dan een blik in het graf geworpen. Leeg. Een nieuw bezwaar. En als de gang van de kerk het een wordt opgelost en het ander dient zich weer aan. Maar wat is er dan gebeurd? Dit graf is leeg. O, één van die vrouwen die weet het wel. Dat is Maria, Magdalena. Ze hebben de Heere weggenomen. Zij keert zich om. Gaat terug naar Jeruzalem. Boodschap dat aan de discipelen en twee van hen zullen dan gaan onderzoeken wat daar is geschied. Petrus en Johannes. Maria zal volgen. En daar haar heiland ontmoeten. De overige vrouwen blijven. Deze vrouwen horen dan de stem van die engel. Die daar zit op de afgewentelde grafsteen. Een engel die hen gaat toespreken. Een engel die gaat spreken. Allereerst, opmerkelijk, hè? Een engel gezeten op een grafsteen om van daaraf het woord te richten tot die vrouw. We zeiden het zo even, de grafsteen als een preekstoel. En dat is een schone gedachte, dat datgene wat in dienst van de dood heeft gestaan nu dienstbaar wordt gemaakt aan het leven, aan de verkondiging van de levende van Christus. Een grafsteen wordt een preekstoel, maar ik moet eerlijk zijn. Het omgekeerde komt veel vaker voor. Een preekstoel bedoeld voor het leven, gesteld wordt in dienst van de dood. Van een dode prediking, van een leugenleer en wat is meer zijn. Geliefden, zullen we altijd al opletten. Of de waarheid verkondigd wordt, of het leven wordt voor je gesteld. En dat kunt je alleen al met verstand toch weten. Want dan zullen er altijd drie zaken aan de orde worden gesteld. En luister, maar dat gebeurt ook vanmorgen, dat is de waarachtige prediking. En we willen graag gereformeerd zijn. Nou, die prediking van die engel, dat is een gereformeerde prediking. Werkelijk waar, luister maar. De aanspraak getuigt ervan, maar ook de verdeling van de prediking bewijst het onomstotelijk. De waarheid, drie stukken. Allereerst, hoe spreekt hij hen aan, die vrouwen? Vrees gij lieden niet. En dat is nou altijd zo. Vrees gij lieden niet. Degene die moeten vrezen, die slapen. Onbevreesd, als, u weet het wel, hè, als die man daar in de top van de mast, te midden van het noodweer, de storm, hij slaapt. Zorgeloos. Die juist bevreesd moeten zijn. En bevreesd zijn zij, die het eigenlijk niet zouden moeten wezen, omdat de Heere van hen afweet. En zich in hun leven ook niet onbetuigd heeft gelaten. Zij mogen het horen, vrees gij lieden niet. U hoeft niet te vrezen. Wat kinderen, die hebben het geleerd. Wat het leven is, bezette zij met de vrezen des doods. Het gehele leven door, totdat hij is gekomen die de vrees heeft weggenomen. En liefde heeft uitgestort en de volmaakte liefde drijft alle vrees buiten. Dat is waar, Johannes. Maar er blijft toch nog weer zoveel achter van dat oude leven. Dat ik er keer op keer bevreesd voortgaat. Waarom? Omdat ze zichzelf niet vertrouwen. Bevreesd. Zo menigmaal waar ze het niet zouden moeten zijn, het is waar. Maar ze zijn het wel. En daarin komt God ze steeds weer op te zoeken. En ze te beschamen. Dat die vrees er ten onrechte is, vrees gij lieden niet. Ik zei al, er zijn zoveel bezwaren, weet u dat? Zoveel bezwaren. En dan zeggen ze, wat is dat toch? Je kunt toch wel vertellen wat in het leven is gebeurd. En dan nog zo donker. En dan nog zo bedroefd. Waarom dan? Mens, omdat ik het niet kan bekijken. Omdat ik het van mezelf niet kan geloven. Omdat er een van binnen altijd tracht verwarring te scheppen. Omdat mijn vlees daar zo gewillig in meegaat. Want dat blijft mijn vijandschap tegen God en verdenkt God in al zijn wegen. Maar dat weet die engel wel. Dat weet de Heere wel, dat weet de hemel wel. En hoor maar, wat is dat groot als dat vernomen mag worden. Vrees gij lieden niet, want ik weet. Oh, dat kan zo zoet zijn, gemeente. Als een mens in de kerk zit of misschien ergens anders maar rondloopt met zijn ziel onder zijn arm. En hij denkt, God weet niet van me af. Dat hij dan mag horen, ik weet. En dat is voor die vrouwen die daar staan zo groot geweest. Nee, het lost niet op. Nee, het lost niet op. Maar het geeft wel wat lucht. Het geeft wat verademing. Heren, weet u ervan? Want ik weet, wat weet u dan? Wien gij zoekt. Dus de Heere weet maar niet in het algemeen, maar precies waar het u om te doen is. Ik weet wie gij zoekt. Die kerk zoekt altijd. Waarom? Wel, God zijn kerk zoekt, daarom zoeken ze. Jezus, de gekruisigde. Geen ander hoor. Er zijn veel zoekers in deze wereld, hè? Ook op godsdienstig erf hoor. Maar zoeken die nou met God verzoend te worden? En zoeken ze nou alleen hem door wie dat kan, moet en zal? Ik weet wie gij zoekt. Waar is dat volk dat nog zoekende gemaakt is? Jezus die gekruisigd was. Zo wordt daar het hart verklaard van die mensen. Ik zei al, daar is de oplossing niet. Maar dat geeft wel veel licht en lucht en zicht en adem. En dan gaat het verder. Dat is de voorafspraak, zouden we zeggen. Daar worden ze aangesproken. En dan gaat u verder, die engel. Ik weet wie gij zoekt. Maar hij is hier niet. Want hij is opgestaan. Engel, wat zegt ge daar? Hij is hier, hier. Wat is hier? Waar zijn we vanmorgen? Kinderen, waar zijn we nou? In de hof van Jozef, hè? En waar staan we dan bij het graf? Dus hier, dat is graf. Het oord van de dood. En daarin wordt onze mateloze ellende aan het licht gebracht. Er is een graf, weet u dat? Er is een graf, want er is dood. En waarom is er dood? Omdat er zonde is. En wat is zonde dan? Dat is God verlaten, buiten God leven. En dat is de dood. En dat woordje hier. Wordt ons onze ellende aangewezen. Er is een graf. Door God niet geschapen. Nee, in die andere hof. De hof van Eden was geen grafspelonk. Dat woordje hier alleen zegt. Wat er gebeurd is. In het paradijs hebben we letterlijk ons eigen graf gegraven. Het is zonde. Dat is het leven afwijzen. Dat is kiezen voor de duisternis. Zonde. Dat is de breuk met de drie-enige God. En dat is de dood. Daarom zijn wij, sinds Adam het verbondshoofd gezondigd heeft, wij als zijn kinderen, kinderen van de bondsbreker, zijn wij kinderen des torens en kinderen des doods. Wat betekent dat? Dat ze stervelingen zijn, dat we de dood omdragen en straks eeuwig dood zullen zijn. Het is zo groot om te mogen leren. Zo noodzakelijk dat die dood door de zonde gekomen is. En dat die dood een drievoudige dood is. Geestelijk van God gescheiden. lichamelijk als lichaam en ziel uiteengaan. Het lichaam aan de schoot der aarde wordt toebetrouwd. En even als we voor eeuwig nou lichaam en ziel van God gescheiden zullen zijn, dat we dat leren. Dat dat nou het vruchtgevolg is van de zonde. Dat we daar allen aan onderworpen zijn. En dat wij allen in dat graf zullen eindigen. Dat dat de plaats is waar ook ons lichaam eenmaal zal worden neergelegd. Want wat mens is er die niet de dood zal zien? Wie zal niet eens de slaap des doods slapen? Graf hier. Onze ellende. En wat moet ik nou leren dan? Dat dat graf verdiend is. Wat moet ik leren dan vanmorgen dat ik het met het graf eens ben? Bent u met het graf eens? Met dat van een ander misschien wel. Ja, dan zeggen we nog heel vroom was hun tijd. En als het uw tijd is, mijn tijd is. Beter dan mee eens, wij moesten sterven. Dat is de vraag. In dat woordje hier wordt het graf aangewezen. De dood, de zonde, het verlaten van God. Ben je mee eens? Ben je graf? Dat is de vraag. Geschapen tot de liefde. De liefde verlaten voor de dood gekozen. Zijt het mee eens dat je er zelf voor gekozen hebt? Dat je rechtens verloren gaat? Dat is de vraag. Uw ellende. Hoe groot mijn zonde en ellende is, dat ik de dood verdien. Hier, mijn graf. Gelukkig volk, zeg ik vanmorgen, die in welgevallen mag hebben aan de straf en de ongerechtigheid. Die het dood en doemvonnis mag omhelzen. Dit graf, deze dood, die drievoudige dood, verdient. En ik dubbel verdient, omdat ik grootgebracht ben. Onder de verkondiging van het evangelie. De eerste gedachte, geliefde. Bent u het met uw graf eens? Erken mijn schuld. Die u tot straf bewoog. Uw doen is rein. Dat is zuiver. Zo zuiver als God zuiver. Die een God van de levende is, niet van de dood. Uw doen is rein, zo zuiver als dat wezen God zuiver is. Uw vonnis, uw doodvonnis, uw doemvonnis, gans rechtvaardig. Hier, zegt de engel. Maar nou zegt hij voor de kerk. Zegt hij hier niets. En ik weet, vanmorgen moet ik u eerlijk zeggen. Vanmorgen wordt het eigenlijk alleen voor de kerk gepreekt. Dat is waar. Staat verder niemand bij. Hè? Wordt voor de kerk gepreekt. Maar ook al hoort u niet bij die kerk, gaat er maar bij staan. Want dan kunt ge nog onderwijs krijgen waar u eeuwig goed mee bent. Maar het is wel waar. Ze preekt voor de kerk. Kijk maar eens rond, die vrouwen daar. Sommige kinderen van God. Trouwens, heel die tijd van de openbaring. Tussen Pasen en Hemelvaart. Heel die tijd is het dat Jezus zich alleen wendt tot zijn kerk. Toch. Staan we er vanmorgen samen bij. En we horen ook die tweede gedachte. Niet alleen hier, dat woord graf, dood. Zijt ge met mijn doen gediend. Zoek uw eer. Maar ook de tweede, hier niet. Vrouwen, hier niet. Niet meer, hij is er wel geweest. Hij is er wel geweest, maar hij is opgestaan. Luister eens, hij is hier wel geweest. Nu niet meer. Dan is er wat gebeurd. Hij is hier wel geweest. Ja, waarom is hij hier geweest? Waarom is de Heer Jezus hier geweest? Ja, hier kom je alleen maar als je gestorven bent, toch? Daar worden toch mensen in gelegd die gestorven zijn in het graf. Dus hij is gestorven. Ja, anders kun je niet opstaan. Hij is gestorven. Maar waarom is hij dan gestorven? Waarom is hij gestorven, de Heer Jezus? Want er is maar één doodsoorzaak, hoor. Er is er maar één. Dat is de zonde. Ja, maar u zegt toch niet dat de Heer Jezus vanwege de zonde is gestorven. Die nog nooit gezondigd heeft, kan toch niet... Nee, nee, maar dat is zo wonderlijk. Kinderen, luister nou eens. Heeft de Heer Jezus, hè. Die heeft al de zonden van zijn kerk op zijn schouders genomen, mag ik het zomaar eens zeggen. Of is een hart besloten, ik weet het niet, maar hij heeft ze vast wel overgenomen, ja. Al die zonden zijn op dat lam, op Christus, op hem gelegd, die mens is geworden, die zoon van God, die mens is geworden. Al de zonden van zijn kinderen op hem gelegd, zo is hij. Als zondaar in het gericht voor God gekomen. En daar in dat gericht heeft God de Vader, zijn kind beladen met de schuld van zijn kerk, getroffen met zijn eeuwige toren. En daaraan is hij gestorven, want de toren van God brengt ons de dood. Ja, hij is gestorven vanwege de zonde. Niet zijn eigen zonde, want die heeft hij nooit gedaan, maar die van zijn kinderen. Op zich genomen en daarom in het gericht voor God gedaagd. Om nu ook het loon op die zonde te ontvangen. Die eeuwige toren, geliefd. En hij heeft die gedragen. Aan het vloekhouden des kruises, ja. Maar heel zijn leven, hoor. Heel zijn leven heeft zijn vader hem bezocht met goddelijke toren. Waar wel bijzonder aan het einde van zijn leven de volle maat van de toren op hem laten neerkomen. Verbroken, verbrijzeld, verdoemd. De eeuwige, de geestelijke dood heeft hij doorleden. De straf gedragen. Maar de volle dood moet hij wel smaken. En daar hoort ook bij kinderen, en daarom is het zo belangrijk dat je dat ook leert, ook die lichamelijke dood. Dus zijn lichaam moest gescheiden worden van zijn ziel. En omdat nou iedereen zou weten dat hij werkelijk gestorven is, moest hij 3 dagen in het graf liggen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Kijk eens, 3 uur onder de volle toren van God. 3 uur onder de volle uitgieting van dat ongenoegen des Heren. Maar ook 3 dagen in het graf. En geestelijk eeuwig en tijdelijk de volle maat ontvangen. De dood ten volle doorleden. De rekening geheel en al voldaan. Dan staat er niets meer uit aan schuld. Voor allen voor wie hij zijn hoofd heeft gebogen. En de straf heeft gedragen. 3 dagen. 3 uur. De volle maat. Werkelijk gestorven. 3 dagen. Kan niemand nog zeggen dat het niet waar was. Maar dan is het... De tijd. De hoogste tijd. Zondagmorgen. De vader zijn kind en de doodslaap opgewekt. Dat doet een vader. Die wekt zijn kind op. En heeft gezegd, kind, het is genoeg geweest. U heeft gezegd, op vrijdag, volbracht. Nu zeg ik uw vader, op zondag, voldaan. Ik ben voldaan. De rekening is voldaan. Alles is voldaan. En nu zet ik mijn goddelijke, mijn vaderlijke handtekening. De kwitantie. Die ga ik tekenen met voldaan. Hoe? Door u op te wekken. Dan bent u het levende bewijs. Dat de schuld is betaald. Ja, want als iemand. Luister eens kinderen. Als iemand zonde heeft gedaan. Misdaad. In de gevangenis is gebracht. Zeg maar 3 jaar. 3 jaar. En die 3 jaar zijn voorbij, dan moet die deur open. Dan gaat die cel open, dan moet die man naar buiten, want de straf is uitgezeten. Dan is hij vrij. En zo wekt de vader de zoon op. Het betekent, alles is voldaan. Ik ben voldaan, ik ben bevredigd, ik ben tevreden, ik ben verheerlijkt. Kom, sta dan op uit de doden. En is opgestaan. Tot onze rechtvaardige man. Om wat hij heeft verworven nu ook te schenken. Om die kwitantie te laten zien aan al zijn kinderen, om ze op te zoeken. Allen die bezet zijn met de vrezen des doods hun gehele leven. Om de banden te slaken, om te laten zien, ook voor u betaald. En de Vader is tevreden. En u kunt vanwege mijn bloedstorting nu ook sterven om eeuwig bij mij te zijn. In de rust die er overblijft voor het volk van God. Hij is hier geweest. Dat is overgeleverd om onze zonde. Maar niet meer, hij is opgestaan. Dat is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Om onze kwitantie te schenken, ook voor u voldaan. En iedere keer als een zondaar voor God invalt, staat de Zoon des mensen op daar in de hemel. Bepleit vrijspraak. En die verkrijgt op grond van zijn bloedgerechtigheid. En hij haast zich. Zoekt zijn kind op en maakt het bekend. Uw zonden zijn u vergeven. Ga heen en zondig niet meer. Daarom is hij opgewekt. Tot onze rechtvaardigmaking en tot onze heiligmaking. Om ook kracht te geven om met de zonde te breken. Om te zoeken de dingen die boven zijn. Om kracht te geven om straks te kunnen sterven. En de heerlijkheid in te gaan. De ziel terzond het lichaam eenmaal. Dat doet hij die is opgestaan. De levensvorst. Zijn kerk opzoeken. Vergeving schenken. Voortleiden. En thuis aan. Dat is de verlossing. Een eeuwige verlossing van lichaam en ziel. Voor tijd en eeuwigheid bevrijd. Hij is hier niet meer. Het klinkt erin door. Uw schuld is voldaan. Nu kunt ge sterven. Ge moest sterven, dat heb je geleerd. Nu kunt ge ook sterven. Op kosten van hem die voor u de dood en de hel is doorgegaan. Een prediking, hè? Hij is hier niet meer, maar hij is opgestaan. En tot die dag dat Christus zal wederkomen om al zijn kinderen de laatste verlossing te geven. De verheerlijking van hun lichamen. Om hun lichaam en ziel. Om met lichaam en ziel de Heere eeuwig groot te maken. Tot die dag zullen er graven blijven. Zeker. Zullen er graven blijven. Waarom? Ach, weet ik niet. Maar ik weet wel één. Die graven. Dat zijn heilige verblijfplaatsen geworden voor Gods kinderen. Heilige verblijfplaatsen, ja. Geheiligd, dat is apart gezet. Gods kind wordt niet op de algemene begraafplaats begraven, kan het. Gods kind wordt op het kerkhof begraven. Wat is het kerkhof? Dat is de hof van Christus. Want kerk, dat is Christus, dat is Heer. De hof van hem. Die voor uw lichaam en uw ziel heeft betaald met zijn lichaam en ziel. Dus dat is een heilige plaats. Geheiligd. Door Christus afgezonderd om daar mag te liggen. Uw lichaam straks kinderen van God. Totdat zijn stem weer zal worden gehoord. Die stem die eenmaal in uw ziel is vernomen. Ontwaak, gij die slaapt. Nog een keer mag horen. De jongste dag ontwaak en kom dan maar voor eeuwig naar huis. He? Dan is de graf, de blijft toch. Maar dat is dan een heilige plaats, verblijfplaats geworden. Dat is een kerkhof geworden. Dat is een kleedkamer geworden. Een kleedkamer om straks op de jongste dag uw oude kleding achter te laten. Nieuw kleed aan te doen. Dat is nou zondagse kleding, ja. Overkleed te worden uit de hemel. Om in dat kleed van hemelse heerlijkheid eeuwig voor uw God te staan. Dan mag de kerk wel eens naar uitzien. Naar die dag die zeker komen zal. Dat oude kleed wordt afgelegd. In zondagse kleding. Eeuwig bij God. Ja. Zonde, wat zal altijd zondag zijn? Zo blijft er dan een sabbatsrust over. Voor het volk van God. En dat mag er wel eens eruit zien. Zoals de dichter van Psalm 16. Gij maakt hier lang bij het levenspad bekend. Waarvan een drukt vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht en gunst op mij gewend, schenkt mij een kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheid van zalig hemelleven zal eeuwig geluk uw rechterhand mij geven. Dat is het laatste, het zesde vers van Psalm 16. Zijn en blijven en steeds meer wachten. Vrees gij lieden niet, want ik weet dat gij Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Ja, want de kerk heeft wel bezwaren. En de Heere weet wat van zijn maaksel is te wachten. Maar hij keurt het niet goed hoor. Hij keurt het altijd af. Dat moet u ook weten. Dat klinkt toch zo lief hè. Dat is ook pastoraat hoor. Zo, van, gaat toch kunnen weten. Gaat toch kunnen weten. Hij had gezegd. Dat wordt niet verzwegen. Dat is ook eerlijk. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. En dat is van dat maaksel heel duidelijk, dat is nooit iets goeds. Want ik weet, zegt Paulus, dat mij geen goed woont. Dat weet de Heer ook. Maar hij keurt dat niet goed. Je moet de zonde maar nooit goedkeuren. Dat doet God ook niet. Kom herwaarts, zie de plaats waar de Heer gelegen heeft. Vertrouw het nog niet, kijk maar. En dan het derde. En gaat haastelijk heen. Dat is het derde. Ja. Dat is het derde. Dat blijft over. Zegt de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Ja, maar hier zou ik toch wel even willen blijven zitten, Heer. Hier, zegt Peter, zou ik toch wel even een tent willen opslaan. Hier wil ik toch van genieten, hoor. Nee. Nee, ga nou maar heen. Ga maar gaan. Ja, maar er blijft de rust over. Hier is de rust niet. En gaat haastelijk heen. Soms moest de kerk maar niet uitgaan. Nee, gaat haastelijk heen. Straks gaat de kerk nooit meer uit. Je moet ook wat geduld oefenen. En gaat haastelijk heen. Dat is het derde. Dat is de gang van de heiligmaking. Dat is de praktijk der godzaligheid. Wat is het dan? Nou, de vorm is dat gehoorzaamheid aan het gebod der liefde. Dat is de vorm van de heiligmaking. Gehoorzaamheid aan het gebod der liefde. Calvijn, ik heb het al meer gezegd, maar Paulus zegt dat ook ergens. Hè? Het nog eens herhalen, het is voor mij niet moeilijk en het was voor u misschien wel nuttig. Calvijn heeft van zijn bekering niet veel meer gezegd dan dit, en dat is de kern van de zaak. Bekering tot gehoorzaamheid. Bekering tot gehoorzaamheid, nou, dat is wel de vrucht. Dat is de heiligmaking, de praktijk, de godzaligheid. Heeft dus de vorm van gehoorzaamheid aan het bevel der liefde. Ga nu haastig heen. En dat richt zich op God en zijn kerk. En zeg maar tegen zijn discipelen dat hij is opgestaan. Dan moeten ze ook weten, nee, er staat niet. Ik zeg het allen dat hij leeft. Dat hij is opgestaan. Het moet niet vromer willen zijn dan de Bijbel u wil hebben. Dat klinkt dan ontzettend gunnend, maar ik wil maar niet gunnender zijn dan God me wil hebben, dan God zelf is in zijn eigen woord. Wat zegt hij tegen Jesaja? Jesaja, troost, troost mijn volk. Spreek tot het hart van Jeruzalem. Nou, ga nou haastig heen. Vertel het maar, dat hij is opgestaan. Want er zijn er meer vrouwen die in de banden lopen. Er zijn er meer die bevreesd daar zitten als een musje, eenzaam musje op de rand van dak. Er zijn er meer die met vrees bezet zijn. Er zijn er meer die onwetend voortgaan. Er zijn er meer. Er loopt er nog één, maar dat zal ik zelf nog wel een keer doen. Zegt de Heere vanmorgen in de prediking. Thomas, maar dat komt wel goed. Dan gaan jullie nu maar naar die anderen. En zeg het maar, dat hij leeft. En dat zegt hij zelf ook. Ik leef. En gij zult leven. Vertel eens zijn discipelen dat hij is opgestaan van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd, dat betekent amen. Dus zeggen dat hij is opgestaan. Zeggen dat hij zal voorgaan. En zeggen dat ze hem zullen ontmoeten. Er zijn al drie zaken. Hè? Drie zaken. Hij is opgestaan. Hij leeft. Mijn schuld is verzoend. Maar hij zal voorgaan. Ik weet niet hoe ik verder moet. Galilea, waar ligt dat nou toch? In Jeruzalem, daar zal ik wel nooit kunnen komen. Nee, maar hij gaat voor. levensvorst, maar ook voorganger. Oh, dat is heerlijk, want daar hoef je geen voorganger mee te wezen, als dat waar mag wezen. Hij gaat u voor, hij is voorganger. Dat betekent, hij baant het pad, hij weet de weg en hij zegt zijn kerk, achteraan wandelen, achteraan komen. De grote voorganger, hij gaat u voor. De overste leidsman en volleinde des geloofs. Dan wordt het toch makkelijk lopen voor de kerk, me dunkt. En derde, de ontmoeting, ja, want daar is het ons op te doen. En dan zult je hem daar ontmoeten. Het zal altijd een verrassing zijn. Maar daar werkt God op aan, die grote ontmoeting. En straks die eeuwige ontmoeting, dat is de hemel. Dan gaat de kerk God ontmoeten. In een eeuwige ontmoeting zal de kerk daar voor God neervallen. Dat zal wat zijn. Daar kan ik niet komen. Nee, maar hij gaat voor. Zeg het maar. En ga nu haastelijk. Zeg zijn discipelen, er is opgestaan. Hij zal u voor u gaan. Dan zult gij hem daar ontmoeten. Dat is leven van Gods kinderen. En als u het niet kent, zoek het nog te krijgen. Hij is opgestaan. Voorgegaan. Pad gebaand, volg dan maar. Hij belegt de ontmoeting. En dat is niet één keer, maar is heel het leven door. Kerk van God, heel het leven door. Hij gaat zijn kinderen voor. Ze weten niet waarheen, maar dat hoeft ook niet. Hij gaat ze voor naar Galilea. En daar op de berg en daarbij het water. Twee plaatsen. Zal hij nog wat onderwijs geven. Dan gaat hij verder door. En gaat hij verder voor zijn kerk uit. En neemt ze mee ook naar de Doodsjordaan. Daar gaat hij ook. Dat is voor hem niet onbekend. Daar gaat hij ook voor. Staat als de grote hoge priester in de Jordaan. Tot er al zijn volk voorbij is getrokken. Hij gaat ze voor. Naar Jeruzalem. Dat boven is. En daar zal het plaatsvinden. De laatste, de eeuwige ontmoeting. En de kerk zegt, amen. En de engel zegt, ik heb het u gezegd. Amen. Laten we eindigen. Heren, morgens weggegaan, geen verwachting. Misschien geen andere verwachting dan alleen de dood. En zie, daar is het leven. En dat is nu toch altijd de gang van de kerk. Het trekt aan op de dood en het is het leven. Maar heren, er ligt ook voor ons een ernstige waarschuwing in, want wij trekken liever aan op het leven dan op de dood. En wilt u ons dat allemaal leren? Zoals het al uw volk leert. Ook de prediking vanaf de grafsteen van deze morgen. Hoeveel stukken zijn u nodig om getroost te leven te sterven? 3 stukken hebben ze gehoord. Dat we ons eeuwig voordeel ermee mogen doen. En gebied daartoe nog een zegen over het gesprokene. Over uw eigen woord en getuigenis. En belegt u eens een ontmoeting, Heer. Met uw kinderen. Ook aan deze plaats. Breng ons als het kan en mag. De middag van deze dag nog een ogenblikje samen. Heren, en wandel nog eens wat voor. Uit. En neem nog eens wat mee. Van diegenen die niet verder kunnen komen. We vragen het om Jezus wil. Amen. 118 vers 11. Is onze slotzang 118 vers 11. Steen die door de tempelbouwers verachtelijk was in plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door zeer een hand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen. We zien het, maar doorgronden het niet. 11e van Psalm 118. Thank you. ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.